van Sophie.
Danny was het slachtoffer van phishing. Wangiri, dat hoorden we Bart Bogaert vertellen. Dat is wanneer je uit het buitenland gebeld wordt in de hoop dat je hen gaat terugbellen via een dure telefoonrekening dan. Er is WhatsApp-fraude, bankkaartfraude, een lang lijstje. Maar wie zijn die mensen die zich daarmee bezighouden? Magali Fijs, een heel goedemorgen.
Goedemorgen, Sophie.
U bent advocaat bij en oprichter van Acontrario, gespecialiseerd in ICT-recht. U houdt zich dus ook bezig met online oplichting, cybercriminaliteit. Die daders, hoe moeten we ons die voorstellen?
Wel, ik wou dat we daar een eenduidig beeld van kunnen schetsen, maar dat is jammer genoeg niet zo. Dat kan van individuele daders zijn naar beperkte dadergroepen. Natuurlijk, we zien vaak hoe groter het financieel gewin is, als men echt bedrijven gaat oplichten voor serieuze sommen, dat daar vaak een groter netwerk achter zit, omdat je kan voorstellen, het witwassen van zo'n geld, want dat geld heb je natuurlijk dan afhandig gemaakt van iemand, dus niet rechtmatig verkregen. En dan heb je effectief wel stroommannen en dergelijke nodig om dat geld, die grote sommen, te gaan witwassen. Dus wij zien vaak dat hoe groter het bedrag wordt, hoe complexer ook mogelijk de structuur en de dadergroep die daarachter zit. Maar voor de rest is daar niet echt een lijn in te trekken.
Nee. Je hebt wel een zekere infrastructuur nodig, een zekere technologische kennis om websites na te bouwen, om aan al die gegevens te geraken. Dat wijst wel op een zekere organisatie.
Wel, ja, in zekere mate. Hè, natuurlijk, hoe beter het is opgezet. Hè. Ik denk aan het verhaal van Danny, waar hij zegt van ja, ik logde in en dat leek echt alsof dat ik op mijn bank zat. Daarvoor moet je inderdaad al mensen hebben. Dat ga je niet op één dag zomaar bouwen. Daar moet je ook de taal kundig zijn. Maar langs de andere kant moeten we ook eerlijk zijn dat er ook software op de markt is die eigenlijk ten goede wordt gebruikt. Om mensen bijvoorbeeld tegen phishingmails te beschermen en dat aan te leren. Maar ja, die software kan natuurlijk ook makkelijk door dan mensen met een minder goede bedoeling worden aangewend. En daar moet ik eerlijk zeggen, want ik heb er zo gezien in een zaak, is dat heel eenvoudig om bijvoorbeeld een phishingmail te gaan opzetten. Daar moet je nog niet zo vakkundig voor zijn. En dat maakt het natuurlijk des te moeilijker. En dat we ook zien dat er dus effectief wel individuele of beperkte dadergroepen daarin zijn. Maar voor de rest hebben we daar ook niet altijd heel veel informatie over, omdat die ook heel moeilijk te vatten zijn. Mm-hmm. Omdat daar natuurlijk vaak wel de technische kennis komt dat men dat gaat opzetten. Waarbij dat men, als men daar een link heeft, dat men dat heel rap die band kan doorknippen en doen alsof daar niks is. En dat zien we ook.
Moeilijk op te sporen. Ja, men gaat vaak de vormgeving gebruiken van een bank, van bij ons of van een overheid, of men gaat het gezicht gebruiken van een beroemdheid van bij hier om dan Philip Goebbels bijvoorbeeld om bitcoins aan de man te brengen. Betekent dat dan ook dat die criminelen van bij ons komen?
Vandaag de dag kan je natuurlijk heel veel vinden op het internet. En ik denk dat je morgen ook, als je hier iemand zet, morgen ook kan vinden wie dat er populair is binnen bijvoorbeeld in de States, hoe dat een bankapp in de States eruit ziet. Maar wat dat wij natuurlijk in België extra hebben, ik heb het al gezegd, dat is die taal. En daar heeft men, want we zagen vroeger phishingmails met heel grote taalfouten in, dan heb je dat element van vertrouwen dat opeens wegvalt. Want je denkt, dat is wel raar dat hier zo taalfouten...
Dat is een belangrijke weggever.
En dat is inderdaad een belangrijke weggever. Nu, natuurlijk, wanneer... bijvoorbeeld bij ING had men ook op een bepaald moment zo'n platform nagemaakt. Dat zag er echt goed uit. Dat Nederlands was goed. Dus dan denk ik dat we er mogen van uitgaan dat er daar toch iemand bij zit in die dadersgroep. Waarschijnlijk die wel het Nederlands machtig is. Want we zien anders dat vertaalsites maken hier en daar wat fouten. En dat zou opvallen. Dus er is daar wel een vermoeden, maar we kunnen dat niet echt pinpointen.
Danny en zijn gezin zijn in één klap 43.000 euro kwijt. Dat is gigantisch veel geld. Is dat een uitzonderlijk bedrag?
Dat hangt er wat vanaf. Ik zou het eerder uitzonderlijk noemen, omdat het ineens heel veel is. Wat wij eerder zien, is dat men vaak probeert onder een bepaalde radar te blijven en dus kleinere bedragen gaat proberen afhandig maken. Waarom? Dat kleinere bedrag gaat vaak dan niet opwegen tegen toch een klacht gaan instellen, daar toch verder onderzoek naar gaan doen, terwijl de grotere bedragen sneller zullen leiden tot klacht neerleggen. En vandaar dat men probeert eigenlijk onder een bepaald bedrag te blijven, om mensen eigenlijk te ontmoedigen nog meer geld te verliezen dan aan juridische stappen nemen.
Soms merk je het misschien zelfs niet als het over kleine bedragen gaat.
Dat zien we ook.
Als je Danny hoort vertellen, dan valt meteen op dat hij zich schaamt, dat hij zich op die manier heeft laten vangen. Is dat iets wat je vaak bij slachtoffers hoort, die gênen over het gebeurde?
Dat horen we inderdaad. Ik denk dat iedereen dat van onze slachtoffers dat wij bijstaan, dat daar een stuk in zit. Nu aan de andere kant, daar wil ik heel open over zijn, vind ik dat die schaamte niet altijd gepast of zou moeten. Want ik ken ook mensen die echt wel technologisch zeer onderlegd zijn, die er ook bijna zijn ingetrapt. Het wordt ook effectief goed gedaan. Maar er zijn wel een aantal regels dat je zou moeten leren onthouden.
En, zoals?
Wel, het eerste, als het over bankaire transacties gaat, mag je nooit doorklikken op een link. Een bank gaat nooit in een sms of in een mail een link naar haar platform of haar app sturen. Dus dat mag je eigenlijk al niet vertrouwen. Bovendien, als je een link krijgt en je zou daar dan toch op doorklikken, controleer altijd de URL. We weten bijvoorbeeld ING of KBC, dat is kbc.be, dat is ing.be. Kijk of dat effectief die link is. Gaat dan ook, als je het niet vertrouwt, gewoon naar je bankapp. Als daar een bericht zou staan, dan zal dat wel in jouw berichten daar staan. Dus dat is een heel belangrijke, ook altijd de URL controleren. Zeker in bankaire transacties, want dat hoorden we ook in het verhaal van Danny. Er werd hij genoopt op iets te doen door dringendheid. Want er ging daar een hele transactie gebeuren, dat die stond klaar. En als hij niet ging ingrijpen, dan ging die doorgaan. Dat bestaat eigenlijk niet in de bankaire wereld. Mocht er zo een fout zijn en zo een transactie die hij niet geautoriseerd heeft doorgaan, dan zou men u daar niet over bellen. En als dat gebeurt en je hebt dat niet geautoriseerd, dan heb je effectief verhaal tegen de bank. Dus je ziet dat men eigenlijk een soort van dringendheid gaat creëren om ofwel iets heel te doen, om op paniek te zaaien en je dus vanuit die paniekmodus te gaan laten iets doen. Ofwel, zoals bij die oplichting rond Philippe Goebbels, om te zeggen, je hebt nu nog de laatste kans om hierop in te tekenen.
Ja, vanaf dat je het gevoel hebt dat je geforceerd wordt om snel een beslissing te maken.
Ja. Zeker,
dan kan je ook nattigheid voelen.
Voilà, zeker. En een andere heel belangrijke, geef nooit uw pincode zomaar vrij. Niet aan de telefoon. Een bankinstelling zal u dat nooit vragen. Ook nooit per internet. En dat is een heel belangrijke. En ook bij Danny, een bankinstelling zal ook uw pc niet overnemen. Ik denk dat dat vandaag zeker nog niet de technologie is. En dat mogen zij ook niet doen. Dus het feit dat men dat voorstelt, daar moet je ook effectief zeggen van oké, hier stop ik, want hier voel ik mij niet comfortabel bij.
Ik kan me wel inbeelden als je zo'n telefoon krijgt, het lef van die oplichters.
Tuurlijk.
Om zelf te gaan bellen, om je voor te doen als een bankdirecteur. Ja, dat kan wel zeer overtuigend zijn, hè?
Dat is effectief en dat is, het is daarom dat ik ook zeg, die schaamte daar, die mag je bijna niet hebben, want dat is net, dergelijke oplichters, die werken op dat soort van charisma, die hebben onderzoek gedaan, die kunnen ofwel zeer goed nabootsen, dat vertrouwen opwekken, daar staan die effectief voor. En daar ben je gewoon ook niet tegen zomaar opgewassen, dus dat, ja. Maar we weten dat hebben we ook met CEO-fraude. En mensen die worden opgebeld, zogezegd door een CEO, om onmiddellijk een betaling te gaan doen. En die natuurlijk denken van, oei, mijn baas heeft mij nu hier instructies gegeven. En die dus effectief betalingen gaan doen, terwijl de CEO daar ook absoluut niet achter zit.
Wat doe je als het je overkomen is? Moet je dan steeds aangifte doen?
Ja, wij pleiten daar echt wel voor om dat zeker aan te geven, omdat het in sommige gevallen zal het te laat zijn. Als je de regels dat ik daarnet gezegd heb zou gevolgd hebben en je bent toch geld afhandig gemaakt, dan kan je eigenlijk, zijn er ook gronden en manieren om dat geld terug te krijgen. Maar het helpt ook de banken, de overheid, om dergelijke praktijken verder te gaan opsporen. Want als er natuurlijk veel klachten binnenkomen, dan gaan we zien dat we natuurlijk de molen gaat beginnen draaien en dat men dat verder gaat opvolgen en dat we dus die daders toch het vuur aan de schenen gaan beginnen leggen, wat ik het gevoel heb dat we vandaag de dag nog niet altijd doen.
Want ga je dan je geld eigenlijk kunnen terugkrijgen?
Wel, dat hangt ervan af. Hè. De wetgeving is daar niet meer heel duidelijk over, maar zij spreken, als er van grove nalatigheid sprake is, dan is dat niet zo. En men spreekt van grove nalatigheid wanneer je dus bijvoorbeeld op een URL, een link geklikt hebt in een sms, in een mail. Men zegt dat je dat zou moeten weten om dat niet te doen. Dat als je de URL ook niet gecontroleerd hebt, als je bijvoorbeeld je pincode hebt doorgegeven, dat zijn dan zaken dat je het geld niet meer gaat kunnen terugvorderen van de bank. Je kan dan natuurlijk nog altijd een klacht neerleggen en dan via die weg proberen toch enige vergoeding te krijgen, wat, laten we duidelijk zijn, zeer moeilijk is. Maar als je die zaken, dus als er geen sprake is van grove nalatigheid, want daar zien we ook heel veel zaken in, dan heb je effectief wel de mogelijkheid om je geld terug te krijgen. En dan pleiten wij daar ook voor om bij de bank echt te gaan aankloppen. En als je zegt van, ik sta daar recht in mijn schoenen, om te blijven aankloppen bij de bank.
Ja, ja, oké. Hoe groot is de kans, als je aangifte hebt gedaan, dat ze de oplichters pakken?
Dat, we moeten daar eerlijk in zijn. Het hangt natuurlijk van hoe goed uw oplichter is en hoe goed dat hij het ook technisch in elkaar gezet heeft. Als ik even mag verwijzen naar de catfishing waar dat de BV's in zijn ingevallen. Blijkbaar is men daar toch geslaagd om die man die daar uiteindelijk achter zat toch te pakken te krijgen. Wilt zeggen dat daar toch technisch dat waarschijnlijk niet zo fantastisch goed is opgezet of dat hij niet aan al die dingen had gedacht.
Er werd natuurlijk ook met argus ogen naar gekeken.
Tuurlijk.
Dus men zal daar misschien zeer veel moeite voor gedaan
tuurlijk,
hebben.
Tuurlijk, dat is een feit. Vandaar dat wij pleiten dat men ook zeker klachten gaat verder indienen, zodanig dat men ook met argus ogen naar die bankaire fraude en die andere fraude gaat kijken. Zodanig dat we dat zeer snel, want het is daar allemaal, draait daar rond snelheid. Maar ja, je kan je natuurlijk instellen dat hoe groter of hoe vakkundiger uw dadersgroep is, dat zij natuurlijk wel ervoor kunnen zorgen dat zij heel snel weg zijn, andere IP-adressen opzetten of IP-adressen bijvoorbeeld op de darknet, dat wordt ook gedaan, zij kopen dat, maar dat bedrijf die IP-adressen verkoopt, weet eigenlijk niet wie daarachter zit. Mm-hmm. En daar stopt dan ook het onderzoek. Dus men...
Je moet al een leger aan ICT-specialisten er tegenover zetten om die allemaal te kunnen gaan opsporen.
Ja, en dat is vaak wat we dan zien met die kleine... Vandaar dat men veel eerder... veel keren kleine bedragen gaat bij verschillende mensen gaan afhandig maken, omdat het verenigen van die groep niet zo gemakkelijk is om dan die middelen daar tegenover te zetten. Dus vandaar de oproep om echt te zeggen van, dien klacht in, want bij al die klachten, hoe meer dat we dat krijgen, hoe meer dat we daar eigenlijk een prioriteit van kunnen maken.
Hoe meer dat patronen ook misschien zullen beginnen opvallen van bepaalde daders.
Zeker. En hoe meer dat we natuurlijk ook kunnen sensibiliseren naar de mensen, want dat is ook heel belangrijk, want daar zien we ook, men teert ook op die onwetendheid. Dus hoe meer dat we mensen met tips en tricks eigenlijk op weg kunnen helpen, hoe minder makkelijk het die daders gaan krijgen. Mm-hmm.
Maar in het beste geval komt het niet zo ver en kunnen we onszelf wapenen. Heel erg interessant. U blijft nog even zitten. Voor mochten mensen vragen hebben voor u over al deze soorten oplichting en wat je ertegen kan doen. Je mag ze nog altijd doorsturen, uw vragen en bedenkingen, mevrouw Fijssel, die dan straks na het nieuws van 11 voor u beantwoorden. Dus stuur maar door naar de wereld van Sophie at radio1.be, sms 5680 of via de Radio 1 app.
Altijd benieuwd.
Radio 1.